Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond van vrijdag 22 mei. De allerlaatste van het seizoen 2025-26, dus met enige weemoed zitten we hier. Maar gaan we nog 36 minuten praten over Feyenoord, Sparta en Excelsior met Mikos Gauka van het Algemeen Dagblad, Dennis van Eersel en Michiel Kramer. Michiel, hoe bevalt het pensioen?
Goed. Ja.
Knotje eraf?
Knotje eraf, ja.
Waarom
ja
is
hier was het wel geen knotje meer. Maar
waarom is het knotje eraf?
Ik word nu langzaam
vergeleken
met Wout.
Goed zo.
Dus dan moet je gewoon...
Wout is met vrijers.
Dan moet je gewoon WW, dan moet je echt zorgen dat je daar vanaf bent. Dus ik heb nu weer gewoon een klein trainingskapsel heb ik ervan gemaakt. Dus.
Oh, zodat je als trainer nu wat serieuzer wordt genomen.
Wat volwassener, zeg maar.
Want je wordt assistent van het eerste bij RKC komend seizoen.
Ja.
En bij de onder 21.
Ja, klopt.
En je bent ook hoofdtrainer.
Bij Smitshoek, bij die oudste van mij.
Smitshoek ja, onder 14.
Onder 14 wordt dat.
Ja.
Dat doe ik nu ook al 2 jaar. Dus
wat
dat
is daar leuk aan?
Dat je heel dicht bij je oudste kind zit. En dat je daar een beetje mee krijgt hoe die
maar
zich ontwikkelt.
Maar er zijn er nog 10 op zijn minst.
Zeker, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel gewoon leuk als je kind in zo'n helft zit. En je kan van dichtbij zien hoe die het doet. Dus dat vind ik vooral heel erg leuk, omdat die kinderen het ook erg leuk vinden.
Leren ze wat van je?
Ik denk het niet, maar uiteindelijk zijn ze wel blij dat ik er ben, dat wel.
Mooi zo, nou, wij zijn ook altijd blij dat jij
wel,
bent. En dat,
mooi man.
Ja, dat klinkt cynisch, maar zo is
ben
het bedoeld.
Cynisch?
Nee, dat ben ik oprecht. Nee. Dennis, ter zake en serieus, wat voor stap is er vandaag op deze vrijdag gezet rondom de eenwording tussen de voetbalclub en het stadion Feyenoord?
Nou, vandaag is bekend geworden dat Feyenoord, stadion Feyenoord en de aandeelhouders van dat stadion, overeen zijn gekomen dat die eenwording er gaat komen. Daar hebben ze lang over onderhandeld. En nu ligt er dan een pakket waarvan die aandeelhouders zeggen, de vereniging van die aandeelhouders althans, richting hun aandeelhouders van ja, stem hier mee in. Dat moet nog wel gaan gebeuren. Op 11 juni is er een vergadering waarin dat dan echt bekrachtigd moet worden. Zoals het er dan nu ligt, kun je ervan uitgaan dat die instemming er komt. Maar het moet natuurlijk nog wel daadwerkelijk gebeuren.
Wat zou een bottleneck nog kunnen zijn?
Dat de aandeelhouders zelf, die ook nog bij elkaar gaan komen op 1 juni, op maandag, dat die het niet eens zijn met de voorwaarden waar de aandeelhoudersvereniging dan wel mee akkoord gaat. En dan gaat het, om het even kort te schetsen, om bijvoorbeeld de gegarandeerde zitplaats in het stadion, ja, die er altijd blijft. De waarde van de resterende aandelen ten opzichte van die nieuwe aandelen die uitgegeven worden voor Feyenoord. Daarvan is die vereniging van de aandeelhouders dus, die zeggen wij zijn nu akkoord met al die voorwaarden. Maar uiteindelijk staat dat alle aandeelhouders zelf, ja, die ook nog een stem hebben.
Mikos, moet dit het slotstuk, het eeuwige nalatenschap van Dennis de Kloeze worden?
Ja, dat is het wel natuurlijk.
Ja. Want, en daarmee ook heel knap.
Nou ja, ze hebben er 25 jaar over gedaan volgens mij. En zolang ik Feyenoord volg gaat het over de eenwording en het is nooit gelukt. Of over een nieuw stadion is ook nooit gelukt. Dus dit is op zich, heeft hij dat natuurlijk wel goed gedaan.
Ja, laten we even kijken naar wat reacties die vooral schitterend zijn gedaan. Waaronder door Dennis de Kloeze zelf. Hij zegt echt een fantastische stap in de goede richting. Dit maakt de kans op een nog mooiere toekomst voor Feyenoord nog groter. Ik wil mijn dank en bewondering uitspreken voor alle energie en tijd die er door talloze mensen geïnvesteerd is om met z'n allen tot dit punt te komen. Dan de reactie van Lilian de Leeuw. Zij is de directrice van het stadion. Ik ben echt heel erg blij met deze overeenkomst met de vereniging Aandeelhouders Stadion Feyenoord. We hebben er langer over gedaan dan gepland, maar zorgvuldigheid ging voor snelheid. We kunnen nu snel aan de slag met onderhoud en verbetering. Geweldig. Dennis, wat zijn, kun je dat kort schetsen, de voornaamste voordelen van deze eenwording?
Nou, voor Feyenoord, laat ik daarmee beginnen. De voetbalclub is het voordeel natuurlijk dat ze het stadion in eigen beheer hebben. Daardoor kun je daar dus ook beleid op maken. Alle inkomsten vloeien ook richting de voetbalclub, indirect. Want de Kuip blijft een dochteronderneming van Feyenoord. Maar, en ze kunnen gewoon zelf beslissen welk onderhoud, wanneer, in welke volgorde. En dat is een heel erg heet hangijzer voor de club zelf. Nou ja, voor de Kuip is het ook duidelijk wat daar belang voor is. Dit onderhoud dat na het afketsen van de plannen voor een nieuw stadion nooit is uitgevoerd. Dat moest uitgevoerd worden.
Wat zijn echt nu hele prangende renovatiewerkzaamheden?
Kijk, het gaat om sommige dingen die ook zichtbaar gaan zijn voor de supporters. Maar dat valt op zich mee. Weet je, dan gaat het om wat verfwerk en dergelijke. Er is ook heel veel onzichtbaar werk. Dus leidingen, kabelwerk. Toch dingen voorbereiden met oog eventueel op andere renovatieplannen. Die nu misschien voor de lange termijn ook weer wat concreter gaan worden. Dus er zitten ook heel veel dingen die voor het oog wat minder verborgen zijn. Of voor het oog wat meer verborgen zijn. Maar wel dermate belangrijk dat Lilian de Leeuw zelfs een keer zei van ja, als we dit niet doen, kunnen we misschien zelfs de licentie kwijtraken om hier te mogen voetballen.
En dat is daarmee bij deze soort van de baan?
Ja, omdat als Feyenoord die aandelen dan heeft opgekocht, komt er direct daarmee geld dus vrij voor het stadion om te starten met dit onderhoud. Dus
41
miljoen. En die komt inderdaad meteen vrij. En dan, in de eerste paar miljoen komt al meteen vrij. En uitgesmeerd over 10 jaar komt er nog eens het bedrag wat Nikos al noemt ook. Dus het gaat echt om een forse financiële injectie op korte termijn, maar ook op langere termijn.
Ja, en voorkomt Feyenoord hiermee ook wat Ajax onlangs wel is overkomen? Dat als jij geen eigenaar bent van het stadion, maar dat stadion huurt, dat als er play-offs te spelen zijn, het stadion al iets anders heeft gedaan qua verhuring en je moet uitwijken naar de Volendam.
Nou ja, dat voorkom je alleen maar als je zelf er rekening mee houdt met het zou kunnen zijn dat wij eventueel in de play-offs belanden. Misschien houdt Feyenoord er wel rekening mee dat je onverhoopt ook wel eens vijfde kan worden, dat kan gebeuren. Er zijn ook clubs in Nederland die denken, maar dat overkomt ons niet. Dus het hangt er ook vanaf hoe je er een beetje in
staat. Michiel, voor mij was Dennis nu even cynisch.
Ja, had je dat idee?
Ja, dat idee had ik heel
noemt,
even.
Hij noemt de club ook helemaal niet.
Nee, hè?
Dat vind ik ook een beetje jammer. Ik wil gewoon zeggen, welke club je hebt. Wie bedoel je nou eigenlijk?
Of Ajax. Je geen rekening mee gehouden dat ze ooit in de play-offs kunnen komen.
Dennis, is hiermee een hoofdpijndossier afgerond?
Hiermee zeker een hoofdpijndossier afgerond. Mikkels had het over 25 jaar. Volgens mij gaat het zelfs al nog langer. Volgens mij gaat het al vanaf de jaren 80 zo'n beetje erover. En nu is er nog één hoofdpijndossier wat er overblijft.
Dat zijn de aandeelhouders, de vrienden.
De aandelenconstructie met de vrienden van Feyenoord. Dat is natuurlijk ook een van de dingen waar Te Kloeze zijn pijlen op heeft gericht. Nou, ik begrijp dat ook dat. Hij is nog tot 1 juli in dienst.
1 juli, MNL.
1 juli, ja, ja. 1 juli, ja. Zouden sommige bewindvoerders zeggen. Mm-hmm. Ook daarvan is de verwachting dat dat nog gaat gebeuren. Dat zelfs dat het aandelenpakket mogelijk volledig wordt teruggekocht. Ligt nog op tafel.
Dus. Ook dat dus, wat er nog aan komt.
En anders voor de helft. Maar in ieder geval willen ze daar ook de komende weken nog slagen in maken. Ja, en dan zijn echt alle hoofdpijndossiers wel opgelost.
En het nalatenschap van de Kloeze helemaal groot.
Ja, nou ja.
Als dit ook nog lukt.
Ja. Het blijft natuurlijk een voetbalclub. Hè? Ik geloof niet dat de mensen in Polonaise lopen nu de eenwording. Er is het gaat uiteindelijk dat ze resultaten halen. En er moet veel geld in. Dus dat zal ook ten koste gaan van het budget voor de spelersgroep. Dus dat is wel een dingetje wat voor Van Persie natuurlijk telt. Ik neem aan dat hij liever een goede voorhoede heeft dan een eenwording.
Ja.
Dus ja, en supporters dat uiteindelijk ook willen.
Ja, maar voor de toekomst.
Voor de toekomst wel,
is dit wel heel belangrijk. Komt Robert Eenhoorn daarmee in een gespreid bedje?
In de opzicht dat hij zich daar niet meer mee hoeft te bemoeien.
Nou ja, dat deze hoofdpijndossiers dus nagenoeg zijn afgerond.
Je zou denken dat Robert Eenhoorn zo populair is dat hij dat er in een paar maanden doorheen had kunnen jassen. Want ik heb nog nooit een directeur zien komen richting Feyenoord. Het is nog niet helemaal 100% natuurlijk. Waar iedereen zo vrijwel achter stond.
Nee.
Dus ik denk dat hij ook veel voor elkaar had gekregen op dat vlak.
Ja, maar Te Kloeze heeft er toch ook wel 4,5 jaar over moeten doen.
Klopt.
Ook wel een doorbijten volgens mij op dat vlak.
Dat klopt.
Ja. Wat staat de overeenkomst tussen Feyenoord en Eenhoorn nog in de weg eigenlijk?
Nou, niets volgens mij. Hij moet nog wat gesprekken afronden. Volgens mij had hij woensdag bijvoorbeeld een gesprek met de Stico. Dat vinken ze dan af en dan zal er nog een partij zijn. Misschien de vrienden van Feyenoord waar die gewoon een keertje mee praat. En als dat achter de rug is, dan kunnen ze het volgens mij rondmaken. En misschien dat Feyenoord denkt, we willen alles in één keer. Nou, Rigo is kampioen nu met Club Brugge. Dus dat heeft ook daar zit ook geen rem meer op. En Van Bronckhorst is natuurlijk nog steeds een kandidaat.
Ja, voor wat voor rol precies?
Ja, dat blijft een beetje onduidelijk. Maar er is een pakket voorgesteld wat interessant voor hem zou zijn. Waarbij dit ook te maken heeft met de jeugd. Waarbij de doorstroming van de jeugd, et cetera. En waarbij die de Belgische nieuwe technisch directeur goed kan ondersteunen. Zonder dat hij iemand is die alleen de koffie moet zetten en de pionnen bij wijze van spreken neerzet. Dus wel een rol die hoort bij iemand die een groot speler en een behoorlijke grote trainer is geweest.
Dus zie jij dat voor je? Je hebt natuurlijk onder Van Bronckhorst gevoetbald. Dat hij nu deze rol dan op zich zou gaan nemen.
De laatste keer dat ik hier zat, had ik ook al gezegd dat hij misschien iets als technisch directeur zou kunnen doen. Omdat als je puur kijkt naar het netwerk wat hij heeft en dat met die Van Persie. Dan heb je natuurlijk qua netwerk zit je gigantisch groot.
Waar je dan ook naartoe belt in de wereld. Dan wordt de telefoon opgenomen.
Ja, 100%. Dus wat dat betreft is het denk ik alleen maar gunstig als zo'n man bij de club komt. Want die heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. Dus zowel als speler als trainer. Dus ik zou alleen maar toejuichen dat hij het zou doen. Want dan heb je ook gewoon die duidelijkheid. Oké, je hebt nu een TD, je hebt een AD. En dan heb je misschien ook iemand erbij die dat ondersteunt. Nou, dan heb je een hoofdtrainer en al die jongens erbij. En dan heb je gewoon een kwartet staan waar je altijd mee kan overleggen. Waarin je dus over spelers kan gaan praten, over verkoop, aankoop.
Je zou zeggen een gezonde voetbalorganisatie.
Nou ja, zoals het hoort eigenlijk.
Ja, zo is het. Over die TD gesproken, dat is geloof ik ook nagenoeg rond. Hè? Met Davy Rigo van Club Brugge, dat is rond. Ja. Wat haalt Dennis Feyenoord binnen met deze man?
Iemand die voor zo'n functie best nog wel betrekkelijk jong is. Is 38 jaar, heeft zich echt binnen Club Brugge zelf helemaal opgewerkt. Hè? Jeugdtrainer geweest, rondom het technisch management allerlei functies bekleed. De laatste 2 jaar dan sportief directeur. En wat opvalt zonder alle specifieke namen erbij te pakken, dat hij voor vergelijkbare bedragen als wat Feyenoord de laatste jaren uitgeeft, spelers heeft gehaald. En die zijn of voor een veelvoud daarvan weer verkocht, of zijn inmiddels een veelvoud daarvan waard. Dus hij heeft op transfergebied echt een aantal voltreffers gehad in die club in zijn algemeen. Opnieuw kampioen dus geworden. 2 seizoenen geleden waren ze dat ook. Op Champions League niveau een paar keer goede overwinningen behaald. Dus ook Europees een volgende stap gemaakt. Het tikt wel alles af wat Feyenoord zo graag wil ook in de komende jaren.
En hij moet gauw aan de gang, Winkels. Liever gisteren tot al vandaag.
Zeker.
Zou jij zijn prioriteiten kunnen benoemen?
Ja, volgens mij draait het altijd om een selectie. Het gevoel van een club wordt bepaald door resultaten. Dus hij moet zorgen dat die selectie op orde is. En daar komt natuurlijk van alles bij kijken. Ze zijn niet fit geweest, dus daar moet hij natuurlijk ook mee aan de slag.
Een ingreep in de performance-staf?
Ja, dat wilden ze volgens mij sowieso doen. Ik weet niet of hij daar genoeg zicht op heeft, maar ze wilden het sowieso wel gaan veranderen. Maar hij moet natuurlijk gaan kijken, wat doen we met Riet, wat doen we met Ueda? Gaan we die verkopen en kunnen we dat snel doen voor het juiste bedrag? En kunnen we dan investeren? En welke spelers hebben we nu nog wel en welke hebben we niet nodig?
Ja. Die 2 jaar die je nu noemt, dat staat vast. Zou je daar nog meer spelers aan kunnen toevoegen waarvan je denkt, nou, ga er maar vanuit dat die deze zomer Feyenoord gaan verlaten?
Ja, daar kun je wel vanuit gaan.
Ja. Ja.
En maar Bos is misschien, dat hangt ook een beetje van het WK.
Arsmoussa?
Ja, daar kun je ook vanuit gaan eigenlijk. Die 3. En Bos is volgens mij, willen ze die graag houden. Tenzij er een megabot komt omdat hij een geweldige WK speelt.
Dat geldt natuurlijk voor elke speler. Kijk, elke speler van Feyenoord is bij het juiste bedrag te koop. Dat geldt altijd.
Maar wie liggen er verder nu goed in de markt? Even behouden.
Arsmoussa, Riet Ueda, dat is wel. En Ueda heeft dan nog het nadeel dat hij al redelijk op leeftijd begint te raken. Hè, voor de huidige markt. Veel clubs kopen niet meer boven de 25.
Hij is, qua leeftijd. 28.
Hij is 28. Dus het is niet te oud. Maar veel clubs zien daar al niet meer zoveel in om daarin te investeren. En ja, misschien als hij een goed WK speelt, dan zou dat misschien kunnen kenteren. Nou, Riet is natuurlijk is opvallend, want hij heeft natuurlijk geen geweldig seizoen. Vooral geblesseerd geweest, maar staat er heel goed op bij Europese topclubs. En Arsmoes is natuurlijk een hele bijzondere speler waar sommige mensen kokhalzend naar kijken, omdat hij het voor de 7e keer verkeerd doet.
Kokhalzend gaat misschien wat ver, maar het is misschien wat irriterend.
Je houdt van hem of je houdt niet van hem. Ja. Die kapbeweging is ongeëvenaard, vind ik. Die zie je zelden, dus dat zou hij ook in grote competities kunnen. Hij heeft het ook in de Champions League laten zien.
Ja. Hou jij van Arsmoes of ga jij over je nek?
Ik kijk er niet kokhalzend. Nee. Ik moet zeggen dat ik kijk nu een beetje vanuit de spitspositie kijk ik ernaar. En dan is het af en toe wel eens lastig om echt te peilen wanneer hij nou iets gaat doen en wanneer niet. Ja. Maar als je puur gaat kijken naar, als je dus een speler hebt die iets kan creëren uit helemaal niks, dan is hij het grootste voorbeeld ervan. Dus als je gewoon een klote wedstrijd speelt en hij speelt 2 man uit en schiet hem binnen, dan is het toch lekker. Vertrouwen in de groep goed gelijk.
Staat dus tegen Beck natuurlijk ook weer.
Dus je krijgt uiteindelijk gewoon een specifieke kwaliteit. Ja, dat is gewoon bijzonder als je dat hebt. Dus het zou me niks verbazen als hij een mooie stap gaat maken. Hoor.
Het gaat over mogelijke verkoop, het gaat over doorselecteren. Van wie zal er, als het gaat om doorselecteren, afscheid worden genomen?
Nou, het liefst natuurlijk van mensen als Borger, Stengstedt. Op basis van wat ze dit seizoen hebben laten zien, is dat natuurlijk te mager.
Maar hoe ga je die slijten?
Ja, die kun je wel slijten, maar daar leid je verlies op. Dat is natuurlijk sowieso al. Die 11 miljoen van Borgers gaat natuurlijk nergens ter wereld nog op tafel gelegd worden.
Als je zo'n tank zet, zie je tegen PEC Zwolle afgelopen weekend, dan krijgt hij weer de kans.
Ja.
Zie jij dan een spits die goed genoeg is voor Feyenoord?
Nou ja, met iets meer geluk maakt hij daar 4 goals.
Ja, dus, maar hij maakt ze niet.
Weet je wat het is? Kijk, die jongen heeft helemaal geen vertrouwen. Die jongen heeft nooit het vertrouwen
gevoeld
van, tuurlijk, dat zie je aan alles. Kijk, uiteindelijk denk ik als spits zijn, als jij het volledige vertrouwen krijgt, dat wat Ueda dus wel krijgt van Persie, heeft hij gewoon niet gekregen. En dat zie je gewoon in zijn manier van voetballen. Er zit gewoon op een of andere manier geen overtuiging en er zit gewoon, het lijkt wel of hij gewoon een stukje vertrouwen mist. En dat is nou net hetgene wat het verschil kan maken tussen of een 4 doelpunten te maken of zoals nu niks.
Ik denk dat er 2 dingen heel belangrijk zijn voor Feyenoord. Eentje is ook binnen die selectie, oké, wie zijn er altijd fit? Dat je die toch iets hoger wellicht op het lijstje zet. Want dat moet denk ik prioriteit nummer 1 zijn bij het vormen van de nieuwe selectie. Dat je om hetzelfde quote een robuuste selectie hebt. En heel vaak na 1 seizoen al afscheid nemen, dan ga je echt wel dik verlies leiden. En ik weet bij Borges, ook als je die zag warmlopen bij de wedstrijd in Zwolle. Je hebt dat deed hij eigenlijk zelfs ook al niet meer. Ja, dat lijkt echt wel over te zijn. Maar Tankstedt, vergeet niet dat ook Ueda heeft echt eerst zijn aanloop gehad. En je hebt toch meerdere spitsen nodig. Je gaat de Champions League in. Je kan ook niet iedereen laten gaan.
Nee.
En dan denk ik dat je eerder kijkt ook naar spelers die er toch al wat langer zitten. Neem bijvoorbeeld iemand als Lotomba. Waar ook voldoende kritiek door de jaren heen op is geweest. En die er niet pas één seizoen zit. Daarvan moet je misschien wel de conclusie trekken. Oké, gewogen en te licht bevonden. En dat je daarop gaat doorselecteren eerder dan iemand die er één seizoen is geweest.
Ja, maar er is dus nu sprake toch wel even van die impasse, omdat die directie nog niet aangesteld is. Dus heeft trainer Robbie van Persie aangegeven dat toch wel behoorlijk wat spelers van Feyenoord nu even in de wachtstand staan.
Je moet het zo zien dat ik daarop wacht op de directie. Ik heb uiteraard zelf daar wel een beeld bij. Ik heb iedere dag met die spelers gewerkt dit seizoen. Dus als er één persoon is die daar een mening over kan hebben, dan ben ik dat. Alleen die mening delen wacht ik nog even mee tot de directie op orde is. En die spelers moeten dan eventjes geduld hebben tot de directie er is. En dan gaan we daar samen verder over praten. De meeste jongens liggen ook gewoon nog vast een aantal jaren. Dus die melden zich gewoon straks op de 22e.
Ja, de 22e juni, dat is over een maand vanaf vandaag. Dan begint dus eigenlijk alweer de voorbereiding. Voor wie eigenlijk met name? Natuurlijk niet voor die WK-gangers.
Nee, uiteraard niet. Die gaan pas veel later aansluiten. Dan loopt die voorbereiding al lang, krijgen ook nog wat vakantie. Nee, vooral voor de spelers die dat niet zijn. Spelers die geblesseerd zijn geweest of daarvan terugkomen. Die geven ze vaak ook een programma mee in de zomer om te doorlopen. Dus,
en komen op die 22e juni, jongens, dan ook de verhuurderspelers van Feyenoord allemaal terug? Want die gaan denk ik geen WK spelen. Ik denk aan Stengs, Zerouki, Zegiel, Ivanušec, Slory, Mitchell, Nadje, Plug. En dan ben ik zeker niet compleet.
Ja, die komen allemaal terug. Dat is volgens mij de afspraak, toch?
Zegiel, daarover wordt gezegd, die gaan een kans krijgen.
Ja, mooi, toch?
Ja.
Hij heeft het goed gedaan.
Gaat hij die pakken?
Ik hoop het. Ik vind het goede speler. Dus ik denk dat je hem zo kan gebruiken. Al moet je zeggen, natuurlijk, middenveld van Feyenoord ben je redelijk bezet ook. Dus de vraag is, waar ga je hem dan neerzetten?
Want waar zet je hem neer op 8?
Ja, maar ja, dan heb je Valente lopen, heb je Wang lopen. En dan kan je Sam Stein kan je ook nog neerzetten. Heb je Molde nog, maar heb je Tarkalin.
Twee van de drie en daarna drie van de vier, die zijn zoveel geblesseerd geweest. Ja. Dus je kan geen middenveld, dus dat is de les van vorig seizoen. Daar kun je er volgens mij nooit te weinig van hebben.
Nee, zeker niet, nee. Dus ik hoop dat hij überhaupt zijn kans gaat pakken ook. Want ik vind dat hij het gewoon echt goed gedaan heeft. Eerst bij Sparta en nu ook bij Utrecht. Dus ik vind ook dat je dan de kans krijgt en die je verdient. Dus ik hoop dat hij het goed gaat doen.
Ja, en dat hij een echte kans krijgt natuurlijk.
Ja.
Omdat in het verleden, er zit wel iets tussen Zegiel en Van Persie, waar ze allebei ook wel eens over gesproken hebben.
Ja, maar dus met dat dingen zal natuurlijk eerst helemaal opgeklaard met, moeten. Met Zerouki hebben natuurlijk hetzelfde verhaal.
Ja, daarbij zie ik het ook na het interview dat hij gaf niet zo vormen.
Social media ook wel scherp.
Die twee zie ik het eigenlijk niet vormen dat die zich daadwerkelijk weer gaan melden. Ik denk dat je toch iets van maatwerk gaat doen. Dat heeft niet zoveel zin toch ook? Om die ook in je groep te hebben als je bouwt richting een nieuw seizoen. Je wil daar ook iets van positiviteit in. Dat ga je met deze twee erbij niet krijgen.
Ik verwacht ook dat Van Persie gewoon zegt, jongens, ik wil die jongens gewoon niet erbij hebben. Dus dan moet het dus aan de directie die daar komt. Die
maar dat is een bergwerk voor die Rigaud binnen nu een aantal weken. En hij is er nog niet eens.
Nou ja, die spelers willen niet en Van Persie wil niet.
Nee.
Dus ja.
Maar moet je wel een club hebben om te verkopen.
Dat klopt. Maar ook daar zal Feyenoord dan het verlies moeten pakken. Maar er zijn er veel meer. Ivanušec en zo. Je kunt er eigenlijk niet meer aan beginnen. Het zijn allemaal spelers waarvan Van Persie heeft gedacht afgelopen zomer, die heb ik niet meer nodig. Ja, als ze dan wel weer op het trainingsveld staan, doe je toch een stap achteruit.
Ja.
Dus je moet er gewoon vanaf in de zomer en dat kost ook geld.
Over dat trainingsveld gesproken, wat voor ingrepen voorzie je in de staf bij Feyenoord?
Bakati komt.
Dat is zeker?
Ja, zo goed als zeker, ja.
Die komt van Sparta.
Van de week was hij in de Kuip, dus dat was vast niet om een broodje te eten.
Of een rondleiding in het stadion? Nee.
Nee, dus die gaat komen. Normaal gesproken gaat Haken weg. Misschien wel naar Sparta. En rijden naar Liverpool als hij toestemming daarvoor krijgt.
Ja.
Dus dan moet er in die staf sowieso nog iemand bij komen. Want anders heb je natuurlijk een... je mist eigenlijk die ervaren pion, hè, die nog zo graag wilde. De Haken, zeg maar, en later Dik Advocaat.
Staat daarvoor iemand op de radar op dit moment?
Dat heb ik niet gehoord, maar zou wel de bedoeling zijn. Je kunt ook Pinas van de tribune naar de bank halen. Maar dan heb je natuurlijk qua profiel niet de trainer die je zoekt, denk ik.
Nee. En de wens voor zo'n ervaren man is natuurlijk, gezien de nog wat onervarenheid van de hoofdtrainer...
Dat is de wens van de club.
Wel
natuurlijk.
Wenselijk. Ja. Ondanks dat er natuurlijk ook nog een adviseur is het komend jaar, toch?
Nou,
of is dat al definitief?
Nee, volgens mij niet. Hij heeft gezegd dat hij dat wel zou willen. En volgens mij heeft de advocaat gezegd dat hij daar dan eens over na moet denken. Maar de club moet daar natuurlijk ook nog over oordelen. Hè? Want het is niet zo dat advocaat pro deo aankwamen. Dus daar zijn natuurlijk wel gewoon afspraken over gemaakt.
Ja, een advocaat heeft nog even wat anders te doen binnen de komende weken. Wereldkampioenschap met Curaçao. Mm-hmm. Daar dan ook even over gesproken. Laten we even naar het WK kijken. Dennis, gaat een niet-fitte Wang nu wel spelen op het WK?
Hij heeft er zo lang uitgelegen. Hij zit wel bij die selectie. Ja. Hè? Maar gaat hij klaargestoomd worden om daar in de basis te staan? Een van de keren dat hij geblesseerd is dit seizoen was ook na zo'n interlandbreak. Dat hij daar meteen over de kling werd gejaagd. Dus met die historie in het achterhoofd zou dat zomaar kunnen.
Ja. Ueda en Watanabe bij Japan.
Dat zijn vaste klanten normaal.
Ja. Andere Feyenoorders, Dagaline, Bos. Hartz Moussa.
Bos is wel een vaste waarde bij het Australisch team. Hartz Moussa en Targaline moeten het regelmatig met invalbeurten doen.
Die gaan we zien tijdens het komende wereldkampioenschap. Even de trainer van Feyenoord en zijn geloof in succes voor het Nederlands elftal op het WK.
Ook tijdens een seizoen zo. Hè. Er is ook een bepaald gevoel wat er op een gegeven moment moet ontstaan binnen zo'n team. Van geloof, maar ook wel ook fitheid zal daarin een belangrijke rol gaan spelen. Kun je je beste spelers fit houden tijdens zo'n toernooi? Kunnen ze ook echt in vorm raken na een zwaar seizoen? De meeste jongens hebben er gewoon al lang een zwaar seizoen op zitten. Dat is ook, wordt er mentaal nog veel meer van je gevraagd. Daar zou het ook van afhangen, maar ik vind het mogelijk. En ik ben niet helemaal op de hoogte wie er wel of niet bij zouden zijn. Maar wat ik verwacht, vind ik het echt een sterke selectie.
Nee. Is het pijnlijk dat er misschien geen Feyenoorder bij het Nederlands elftal zit?
Tuurlijk.
Ja. Valente zou er bij kunnen zitten natuurlijk. Ook? Als je moet kiezen tussen Smit of Valente?
Ja, dan zou ik altijd Valente kiezen.
Ja, maar dat heeft met jouw persoonlijke voorkeur over Smit te maken.
Nee, helemaal niet. Nou ja, kijk nogmaals. Ik vind ook, als je puur naar die spelers van het Nederlands elftal gaat kijken. Als je gewoon kijkt waar ze spelen, dan heb je echt een heel goed elftal. Ja. Dan kan je natuurlijk op spitspositie met Memphis zou ik gewoon Malen neerzetten. Want dat is op dit moment de man in vorm. Dus maar als je al die andere posities gaat kijken, dan heeft Nederland echt een goede ploeg. Dus ik denk zomaar dat ze best wel eens kunnen verrassen. Maar ik hoop eigenlijk wel dat hij erbij zit, omdat hij het ook al verdiend heeft na dit jaar. Wat hij echt gewoon heeft laten zien is dat hij een hoog niveau kan aantikken. Dus het zou een beloning zijn voor een goed seizoen. En ik zou het hem ook heel erg gunnen.
Ja, maar wel met een batterij aan concurrentie.
En jij zegt pijnlijk. Het is natuurlijk bij Feyenoord zo'n beetje de enige Nederlandse speler die echt vaak in de basis staat. Smal dan ook nog, maar goed, dat is voor het Nederlands zelf dan natuurlijk geen...
Wiesel heeft er ook maar één waarschijnlijk, Til.
Ja. Zit Veerman er niet bij?
De dubben ze nog over gelukkig.
Ze gaan nog bellen volgens mij samen.
Hangt nog een beetje boven de markt.
Even gemist.
Ja, nee, ook
maar Valente wordt wel moeilijk hoor, denk ik.
Ja. Die concurrentie is gewoon zo.
Het was ook in maart, was het niet zo'n succes. En hij is ook vermoeid. Hij zal nu alweer een beetje bijtanken. Maar als het recht om gaat, denk ik dat hij geschrapt wordt.
Maar Michiel is wel positief over het Nederlands elftal. Jij gaat daar naartoe. Jij gaat dat in Amerika allemaal van dichtbij volgen. Ben je ook zo positief gestemd?
Nou, kijk, van oudsher komt Nederland altijd wel redelijk ver. En we hebben ook wel eens gedacht in 2014 dat ze sowieso in de eerste ronde uit zouden liggen. Dus ja, dat denken we nu allemaal niet. Maar ja, in de knock-out fase moet je een beetje mazzel hebben. Maar ze hebben natuurlijk wel een goede selectie. Maar ik denk ook dat het voorin misschien net te mager is om echt ver te komen.
Achterin en het middenveld wereldtop. Voorin misschien. Wie zou eigenlijk de eerste keeper moeten zijn? Dan zullen ze zeggen, ja, Verbrugge, want die is het altijd. Maar wat nou als Bijlo wordt geselecteerd?
Ik vind Bijlo de beste keeper, maar dat heb ik altijd gezegd.
Dus Bijlo moet gewoon het WK keeper volgens jou? Ja. Ja. Zou dat een optie zijn voor de bondscoach?
Nee.
Denk het ook niet.
Verbrugge is sowieso nummer 1. Maar Bijlo zou er wel bij kunnen zitten. En er is ook nog een mogelijkheid dat er 4 keepers bij zitten. Maar volgens mij gaat het tussen hem en Roes. En hij had natuurlijk even dat momentje dat hij in de rust gewisseld
werd. Maar als die 4 dan zit hij er toch sowieso wel bij?
Ja, maar die vier is dan een soort van trainerskeeper. Ja. En dus die staat toch ook niet bij die 26, maar dat mag. Sommige landen doen dat. En ja, bij de top 3 natuurlijk wel. Maar dan nog komt hij natuurlijk normaal gesproken niet in actie.
Hmm. Overigens, zijn er eigenlijk nog maar 1 Rotterdamse voetballer. Althans binnen het Rotterdamse, die we op het WK gaan zien. Dat is Jurrenny Sambo.
Ja.
Die met Curaçao gaat spelen. En die wordt daarmee, want hij gaat spelen, de eerste Spartaan ooit op een wereldkampioenschap.
Ja, Sparta heeft wel eens eerder spelers gehad die bij een WK-selectie zaten. Pim Doesburg lang geleden, in 78 geloof ik. Ja. En Dele Adelay met Nigeria. Maar die maakte nog geen minuten. En nu met Sambo is wel de verwachting, ja, die gaat wel minuten maken. Dus voor het eerst een speler van Sparta die op een WK in actie komt. Mooi mijlpaal.
En we hadden toch gedacht dat het er 2 zouden worden. Met Ioni Santos, die onlangs is gedebuteerd voor Kaapverdië. Dan moest hij helemaal voor naar Nieuw-Zeeland. Oefenwedstrijdje spelen. Zit er niet bij.
Nee, ik heb die selectie niet zo op mijn netvlies. Maar dat, als ik hem in interviews zag, ja, dan was hij er zelf ook wel van overtuigd dat dit zijn WK zou kunnen worden.
Sneu toch eigenlijk?
Nou, dat is wel sneu, ja.
Ja. Ja. Het had het wel verdiend hoe hij zich dit jaar heeft laten zien.
Een super goede ontwikkeling.
Maakt een goede goal ook trouwens tegen Excelsior.
Ja, hartstikke goed gedaan, ja. Maar je, volgens mij die broertjes de Wartes, volgens mij, ja, die zitten er ook bij.
Ja.
Dus ja, nogmaals, ik ken ook die selectie niet uit mijn hoofd. Maar als je puur kijkt naar hoe hij gepresteerd heeft dit jaar, dan had hij het gewoon verdiend.
Ja.
Nogmaals, die hele selectie ken ik. Mijn god, niet wie er allemaal.
Nee, maar ik bedoel even de Feyenoord en Sparta spelers van nu die we gaan zien op het WK. Michiel, dat aantrekken van die nieuwe trainer bij Sparta, duurt dat niet wat lang?
Ja, dat duurt wel lang, ja, vind ik. Ja. Eerst Simonis was zo goed als rond, als ik hier de tafel moest geloven. Nou, dat is het dus blijkbaar niet geworden.
Nee.
Dus dan wordt het nu een nieuwe trainer. Haken hoorde ik net van Mikos dat hij erbij zit. Meijer heb ik ook voorbij horen komen, ja.
Maar we moesten ook even denken aan een man die deze week is ontslagen bij FC Antwerp, waar jij een goede verhouding mee hebt. Jozef Oosting. Ja. Zou dat wat zijn voor Sparta?
Zeker, 100%. Ik zou als club zijn altijd overwegen om hem te nemen, omdat ik weet wat hij qua werk levert.
En wat voor voetbal krijg je dan op het kasteel als je hem neemt?
Nou ja, van het voetbal. Daar staat hij voor. Al moet ik zeggen dat hij heeft nu natuurlijk nu bij Antwerpen best wel een beetje klote periode achter de rug. Omdat hij het gevoel had dat hij wel het vertrouwen had van Overmars, maar meer van de mensen en de druk van buitenaf, dat dat even wat anders meespeelde. Maar ja, ik zou hem altijd overwegen om te nemen.
Dat is voor jou een no-brainer?
Ja, 100%. Ja.
Mm. Nou ja, kan wel een interessante optie zijn. Want je moet toch ook, daar waar de haast is bij Feyenoord, moet je dat bij Sparta toch ook zo benoemen? Ik bedoel, je moet een heel nieuw elftal gaan bouwen. Ja. En die kunnen niet beginnen zonder trainer natuurlijk, of wel?
Het is als je nieuwe spelers haalt wel handig dat die even contact met de trainer ook hebben gehad. Dus daar is haast bij geboden nu, ja.
Want even het lijstje wat er allemaal vertrekt nu vanaf het kasteel. Drommel, ja, die wordt verhuurd en gehuurd en die zal weggaan. Sambo zal misschien, die moet sowieso weer terug naar Burnley. Jong, Kitalano, Van Krooi, Lauritsen, Van Aanholt, Bakari. En misschien gaan Clement en Torstra ook nog wel weg. Maar dat is even partijwerk nog, wat je moet oplossen.
Ja, je noemt er wel eentje bij, dat moet nog wel gebeuren. Maar daar wordt wel van uitgegaan met Marvin Jong. Ja. Natuurlijk, en ik zie dat ook voor me, dat het logisch is dat hij een stap maakt. Maar daar kan je als Sparta zijnde wel ook een bedrag voor vragen. Waar je voor Sparta begrippen voor ons ook weer mee kan investeren natuurlijk.
Ja.
Maar ja, dat kan wel pas wanneer dat geld, er wordt gemikt op rond de 8 miljoen. Sowieso wat voor Sparta superveel geld is. Maar dat moet er wel eerst zijn voordat je dat kan gaan uitgeven.
Kan sowieso een lucratieve zomer voor Sparta worden, hè? Met spelers die worden verkocht en doorverkooppercentages die eraan zitten te komen.
Ja, en dat is natuurlijk allemaal afwachten of dat rondkomt. Maar denk aan bijvoorbeeld een Emmanuel Emega.
Ja, dat is rond. Die gaat naar Chelsea.
Waar ze veel mee opleveren. Ja. Maar ook Sven Meijnans, waar natuurlijk interesse in is. Nog los van doorverkooppercentages heb je opleidingsvergoedingen. Bij de ene wat hoger dan bij de ander, begrijp ik. Maar dat kan de kassa nog eens flink doen rinkelen, zeker.
Ja. Ik noemde net in dat lijstje, Michiel, van jongens die weggaan of mogelijk weggaan. Ook de naam van Toornstra. Ja. Er wordt gesuggereerd dat FC Dordrecht hem wel wil halen.
Dat las ik ook, ja.
Zou dat een goede optie voor hem zijn?
Ik denk dat James vooral wil afwachten wie de trainer wordt. Want hij heeft natuurlijk de laatste maanden gewoon amper nog een minuut gemaakt, überhaupt. Dus ik denk dat hij eerst gewoon kijkt wie de trainer wordt. Of hij daar een beetje goede klik mee heeft. En dat hij dan daarna nog misschien gaat beslissen om weg te gaan. Maar
zou hij akkoord, denk je, gaan met weer zo'n rol als... Oh, niet. Nee. Want het is niet eens 12e keuze, dus 15e keuze.
Hij wil gewoon spelen, ja. Dus wat dat betreft snap ik dat wel. Ik denk dat je op een als je wat ouder wordt, dan moet je toch nog het gevoel hebben dat je waarde hebt. En nu heeft hij echt zoiets van, ja, wat ben ik in hemelsnaam aan het doen? Want ik speel geen minuut. Iedere keer worden er andere jongens ingebracht op mijn positie.
Heeft hij spijt?
Ja, weet ik niet. Ja, spijt. Kijk, ik denk dat hij van tevoren met Maurice gewoon goede afspraken heeft gemaakt. Want Maurice, die kende hem natuurlijk nog van ADO. Dus ik denk dat ze gewoon van tevoren dachten van, hij gaat gewoon alles spelen. Aan het begin speelde hij ook gewoon heel veel.
Alleen toen brak Santos natuurlijk door.
Ja, en toen ging hij gewoon minder spelen. Maar hij speelde ook gewoon geen minuut meer.
Nee.
Dus dat is natuurlijk wel iets
vind
van...
Vind jij hem geschikt voor de eerste divisie? Dan ben jij natuurlijk zelf
actief. Ik vind hem te goed voor de eerste divisie. Alleen het gaat er meer om het feit dat hij gewoon het plezier nog in het voetballen wil hebben. Ja, dus als je dan een niveautje lager kan spelen, maar wel gewoon iedere wedstrijd vanaf het begin. Ja, dan wil hij dat denk ik ook wel gewoon doen. Alleen hij moet het gewoon vooral naar zijn zin hebben. En dan dat is voor hem nu het belangrijkste. Op die
is het niet nog meer rennen, vliegen, ballen die over dat middenveld heen vliegen?
Ja, nou ja. Kijk, uiteindelijk met Maurice is natuurlijk met Laurits al heel veel de lange bal. Kijk, misschien komt er nu een trainer die wel dus eigenlijk wil gaan opbouwen. En vanaf misschien wat lager over de grond gaat opbouwen. Ja. En dan valt hij dan wel weer beter tot zijn recht dan nu.
Gaat ook Huurling terugkomen bij Sparta na de zomer? Meest in het oog springend is dan toch, denk ik, Lens Duivenstein. Hele talentvolle voetballer. Bij Fortuna best wel weer tot bloei gekomen. Zou hij een kans weer moeten krijgen?
Ja, op basis van zijn kwaliteiten die we hier hebben gezien. En dat baseren we vooral op wat hij bij Excelsior heeft laten zien.
Ja.
zou je zeggen van wel, het heeft mij echt wel verrast dat die het niet heeft gered bij Sparta. Er zijn altijd omwegen, maar het wel kan. Hè. Julian Baas was ook afgeschreven, verhuurd en maakt uiteindelijk toch dan later weer zijn minuten. Dus dat kan. Maar het is er wel eentje waar ik echt wel verrast ben dat die het aanvankelijk niet gered heeft.
Ja.
Ik denk dat hij, want nu bij Buijs krijgt hij een beetje vanuit de tweede spits een beetje een rol dat hij wat vrijer is. Bij Sparta is het natuurlijk 9 van de 10 keer echt die 10 positie. Nou, we hebben het over tweede ballen over Lauwers heen gaan. Ik denk dat spel net even wat anders is dan waar hij nu bij Fortuna speelde. Al moet ik zeggen, Fortuna is nou ook niet de meest aanvallende ploeg die er is.
Nee, maar hij heeft zich wel kunnen tonen.
Ja, omdat hij denk ik gewoon het vertrouwen ten eerste van Danny Buijs gewoon had. En dat hij een iets vrije rol heeft vanuit die spitspositie. Dat hij toch wat beter tot zijn recht komt dan bij Sparta.
Dennis, wat gaat Excelsior allemaal kwijtraken? Na die knappe 13e plaats dit jaar in de Eredivisie.
Ja,
komt het briefje.
Het is echt een flinke waslijst. Michiel,
dat herken je natuurlijk niet, maar hij heeft zijn huiswerk gedaan.
Er zijn een aantal spelers zijn sowieso transfervrij. Dan gaat het om Ilias Bronckhorst en Arthur Zagrena. Mike van Duinen stopt. Dan is er veel interesse, begrijp ik al, in Stijn van Gassel. Ook in Noah Naujox, wat logisch is als middenvelder met zoveel goals. En Vlodacic, Jonathans en Schouten lopen uit hun huurcontract. Dus dat zijn zomaar eens 8 spelers die we, de een iets meer dan de ander, maar best wel regelmatig hebben gezien.
Ja.
Dan heb je het al over een flinke renovatie van die selectie.
Altijd toch? Excelsior altijd.
Dat is wel...
Zeker na zo'n succesjaar natuurlijk. Ja. Ja, maar goed, Naujox wordt genoemd, Twente. Als die Mikkels goed genoeg is voor Twente, is die dan niet ook goed genoeg voor Feyenoord?
Nou, zo ook niet. Dus het is een beetje moeilijk. Hij heeft bij Feyenoord gezeten. Ze wisten wat hij kon.
Dat is geen serieuze vraag, toch?
Dus nee? Ik kan me niet voorstellen dat hij in beeld is bij Feyenoord. Maar hij heeft het
idee wat dat serieus is, hè?
Waarvoor zou het geen serieuze vraag zijn?
Om op Feyenoord en Twente, dat is toch wel een daar zit toch wel een flink verschil tussen anno nu.
Nou, qua voetbal niet dit seizoen.
En qua puntenaantal ook niet.
Ja.
Maar
meer de druk vanuit Feyenoord is natuurlijk
veel groter. Je gaat Champions League spelen in Rotterdam en Enschede niet.
Maar met deze cijfers zit je wel in de top van de Eredivisie natuurlijk. Als je jong bent en dan kom je wel in beeld weer bij wat grotere clubs. Maar ik kan niet goed genoeg inschatten of hij nou dit seizoen ook echt bewezen heeft dat hij bij de top 3 zou kunnen spelen.
Ik moet toch even ingrijpen. Want Rami Sarouki is niet voor niets dat hij van Feyenoord daar naartoe teruggaat en dan wel weer opbloeit. Sam Stijn, een van de dingen waar hij tegen aangelopen is toch die stap van Twente naar Feyenoord, wat er qua grootte van de club bij komt kijken.
Oké, maar personaliseer het dan eens op Naujox, die bij Feyenoord inderdaad al heeft gespeeld in de jeugd, bij Excelsior in de loop der jaren echt stappen heeft gezet. Waarom zou hij niet nu nog een keer stappen kunnen zetten? A la wie Alla Kuit, ik noem maar wat.
Dat kan wel. Kijk, dat is de inschatting die je als Feyenoord tegenwoordig dus moet maken. Kan zo'n speler zo'n tussenstap ook overslaan? Want je kan ze steeds moeilijker halen. Spelers van Twente, Groningen, laat staan AZ. Het is voor Feyenoord bijna niet meer betaalbaar. Dus dan moet je zeker weten, kan iemand in één keer die stap naar Feyenoord? Ik denk voor Naujox, die bij Feyenoord heeft gezeten, dat die stap wel te groot is en dat er wel zo'n tussenstap richting Twente zie ik eerder voor.
Oké.
Mag ik er iets anders over zeggen? Kijk, we hebben het over die stap van Excelsior naar... Als Hatje Moussa Westroon, zou ik blind Sanchez Fernandez nemen van Excelsior.
Ja.
Omdat ik denk dat hij daar echt goed tot zijn recht zou komen.
Bij Feyenoord?
Ja.
Wauw. Die zou ik even niet aankomen vanaf links.
Nou ja, kijk, als je puur naar... Kijk, nu heeft hij de laatste weken heeft hij zijn rendement omhoog gehad. Maar dat was daarvoor was dat minder. Maar als je puur naar de voorwaarden gaat krijgen die hij heeft...
Noem die eens.
Intergeen is die goed. Snelheid heeft hij. Hij heeft een goede voorzet. Eigenlijk de kwaliteiten die Hatje Moussa heeft, die heeft hij ook. Ja. Alleen ik vind hem in de bereidheid, dus zowel achter je bek aan als naar voren, heeft hij wel.
Maar die lat moet toch veel hoger liggen. Ja, dat is toch buitenspelers bij Feyenoord dit seizoen.
Hatje Moussa van Vitesse.
Een van de problemen die je hebt gehad dit seizoen is dat je vanaf de vleugels amper rendement hebt gehad. Je gaat de Champions League in.
Ja.
Dan moet je toch...
Maar dat ligt ook aan het spel
dus
zelf.
Prima, zo'n speler voor erbij. Dat zou eventueel dan nog kunnen. Daar wil ik nog in meegaan. Maar de lat moet toch veel hoger liggen voor je basis op de vleugels.
Oké, wie zou je dan op die positie zetten?
Wijsa.
Van NEC.
Van NEC, oké. Okay.
Die betalen is, maar...
Ja. Ik zou heel graag zelfs buiten de Eredivisie dan... Dat Feyenoord buiten de Eredivisie...
Ik niet. Ik zou altijd jongens gewoon in de Nederlandse competitie halen.
Omdat?
Dat er nu maar één Nederlander staat in het Feyenoord elftal.
Ja.
Kijk, wat in jouw Feyenoord elftal zoals, weet je, het terughalen van zo iemand als Elia, ja, die zijn sporen al heeft verdiend, waarbij je weet dat die levert, dat is wat Feyenoord nodig heeft.
Ja, maar die kan je nu niet meer betalen. Jongens die 6, 27 zijn, 28, want ik ging ook naar Feyenoord voor 1,5 miljoen. Ja. Toen was ik 27.
Was jij zo goedkoop?
Ik was zo goedkoop, jongen. Moet je nagaan, jongen.
Even, Excelsior moet ook een spits halen, dat staat wel vast. Is die Harry Kuster of Jesper Uneke de eerste en tweede spits van RKC? Ik zeg het lachend, maar...
Uneke is de spits, ja, maar Harry Kuster is een 10, hè? Dus,
ja. Okay. Ja, jij was derde spits.
Ik was vierde zelfs.
Zou dat wat zijn voor Excelsior? En die
Ja, ik denk Jesper Uneke wel, zeker een manier van spelen van Excelsior. Want
14 daar zit, goals dit jaar?
Heeft goed gedaan. Ik vind wel dat hij meer goals had moeten maken. Maar goed, dat is iets anders. Maar als je puur kijkt naar het spel van Excelsior, denk ik dat Jesper daar wel tussen past. Omdat het een manier van voetballen is met heel veel energie, met heel veel druk vooruit. En ik denk dat hij daar wel tussen past. Dus ik denk dat hij zeker een optie zou kunnen zijn. Maar ze hebben natuurlijk ook Berggraaf. Of hoe heet die, Berggraaf?
Ja,
Berggraaf. Die heeft natuurlijk weinig goals gemaakt. Maar daar zien ze, volgens mij ook wel wat in.
Geen één?
Dat is weinig.
Dat is niet veel.
Heeft hij echt nul goals gemaakt?
Ja, weet je hoeveel assist?
Ook nul.
Ja.
Hij is wel talentvol.
Ja, dat dan, ja. We sluiten af. Zien we je het komend seizoen ook gewoon weer
op deze tafel?
Gelukkig maar.
Jou ook of niet?
Ja, ik ook weer.
Met of zonder aanlijn?
Nou ja, die wordt wel steeds een beetje minder. Ja? Dank voor je komst. Goede zomer.
Volgend seizoen met zo'n afro hier.
Dank je wel weer. Ook weer graag in het nieuwe seizoen. En Dennis, we zien jou ook weer vanaf vrijdag 7 augustus. Want dan zijn we terug met weer een nieuwe FC Rijnmond. Namens de hele sportredactie, bedankt voor het kijken naar dit hele seizoen van FC Rijnmond. Een hele goede zomer. En graag tot...
80?
Ja, ik denk 80, wel uitzending 80 hebben gehad. Graag tot 7 augustus.
Goed gedaan, man.
Goeie zomer.
Mooi.